Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar op deze morgen in de kerk mogen ontmoeten. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis met ons meebeleeft. Mijn naam is Henk Nieuwenhuis en u bent verbonden met een kerkdienst vanuit de Christusgereformeerde Eveneziëkerk in Kampen. Vanmorgen gaat dominee De Feit uit Kampen bij ons voor. U ook hartelijk welkom, dominee. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een goede en een gezegende kerkdienst toe. We beginnen deze dienst door samen Psalm 33 en 7 te zingen. Laten we voor zoveel mogelijk daarbij gaan staan.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zetten de dienst voort, gemeente, met het zingen van de 33ste psalm opnieuw. En daarvan nu het 8ste vers, waar we verwoorden dat we stil wachten op Gods ontferming. Gemeente, wij luisteren naar de woorden van de wet van onze God uit Leviticus 19 en aansluitend nodig ik u uit om samen met mij te zingen Psalm 119, het 11e en het 19e vers. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen: heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. En wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen, mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. En u mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het salaris van iemand die bij u in dienst is, mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken. En voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. En u mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. En u mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder of uw zuster niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hen laat. U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan ouderen. Uw God moet u vrezen. Ik ben de Heere. En wanneer een vreemdeling, en voor vreemdeling mogen we ook lezen vluchteling, en wanneer een vluchteling, een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling, de vluchteling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem lief hebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Amen. gemeente, laten wij nu samen bidden om een gezegend uur. En tegen de kinderen zeg ik, dan doen we onze handen samen en dan doen we onze ogen dicht. Heere God in de hemel, wij loven en prijzen uw naam dat u er bent. U hoort het ons zingen. Nooit zal ik wijken van uw rechte wegen. En dan kennen we onszelf. Of je nou dominee bent, of je zit hier in de kerk, wie je ook bent en ook de kinderen. Heren, er zijn op allerlei momenten van die dingen in ons leven waarvan we wel weten, dat is eigenlijk niet goed. Zo moet het niet. En dat dragen we soms levenslang met ons mee. Tot we u kennen en weten dat u er bent. En dat we ons hele leven mogen toevertrouwen aan het werk wat u gedaan hebt in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we ons over mogen geven aan hem. En nu bidden we erom, hier, heel de kerk, maar ook de mensen die met ons meeluisteren op de een of andere manier. Geef dat dat het geheim van ons leven is. Dat we ons aan u hebben overgegeven. En dat we ernaar zullen staan om in uw wegen te wandelen. Te luisteren naar uw woord. Bij alles wat er te luisteren valt hier in deze wereld. Want dat is eigenlijk ons onze staan in deze tijd, heren. Dat we zo gemakkelijk ons laten bepalen door wat de krant zegt. Tot wat we via de media horen. En we horen zoveel. Dat we er soms ook niks van snappen dat het zo moet gaan in deze wereld. En nu bidden we u dat diep in ons hart er het verlangen mag zijn om iedere dag opnieuw te doen datgene wat u van ons vraagt, zoals we in uw woord en in uw wet lezen. Heere, geef dat, dat dat het geheim van het leven mag zijn. In de weg van vernieuwing en bekering. In die weg waarin er verzoening is aangebracht. In Jezus Christus. Dat we daarnaar zullen staan om iedere dag opnieuw iets door te geven van wie u voor ons wilt zijn. We danken u voor de gemeente hier. En voor al die gemeenten hier bij ons in de stad. En ook dat stelt ons beschaamd. Dat wij het niet met elkaar helemaal kunnen vinden. Bidden u, Heren, wilt u ook op dat terrein een vernieuwing onder ons geven. Dat we u zullen liefhebben. En dat we ook de broeders en zusters uit andere kerkgenootschappen lief zullen hebben. En elkaar proberen te dienen. Wilt u zo met ons meegaan. Zegen ons, Heren, door de krachtige werking van uw Heilige Geest. En maak het in alle dingen wel. En dat bidden we niet alleen voor ons, ouderen, maar we bidden het ook heel in het bijzonder voor de kinderen in de kerk. U kent ze allemaal. Als ze straks naar de kindernevendienst gaan, bidden wij u dat zij die leiding geven, ook dicht bij het hart kunnen komen van de kleinsten onder ons. Zodat ze mogen horen wie u ook voor kinderen wilt zijn. U hebt het ook zelf gezegd, Heer Jezus. Laat de kinderen tot mij komen. Zegen hen in de kindernevendienst. Wees ons in alles een God van nabij. In luisteren en in spreken. Heren, en verheerlijk uw naam in ons aller leven. Om Christus wil. Amen. Als ik het goed heb, is er nu dus een kindermoment. En dat wordt door een aantal van u geregeld.
Zo, kom erbij allemaal. Gezellig. Kijken of we de rij vol kunnen krijgen. Maar bij elkaar op stoel. Gezellig. Hey, het is weer zondag vandaag, maar wel een beetje een bijzondere zondag, denk ik. Hebben jullie nog iets bijzonders gedaan vanochtend? Wat voor dag is het vandaag?
Moederdag.
Moederdag, hè. Hebben jullie vast wel allemaal aan gedacht, of niet? Hebben jullie moeders een beetje verwend allemaal? Ja? Hebben ze nog een ontbijtje op bed gehad, toevallig? Ja, welke moeders hebben allemaal ontbijt op bed gehad? Want, oh, dat zijn er best wel veel. Lekker. En hebben jullie ook allemaal wat moois voor ze gemaakt? Of gekocht? Ja, dat ook allemaal. Wat leuk. Nou, jullie mogen het straks allemaal beneden gaan vertellen. Leuk. We gaan weer luisteren naar een verhaal van Jesaja. Ik heb iets meegenomen, dat hebben jullie misschien al gezien. Wat is dit? Kijk eens. Wie weet wat dit is? Het is een soort kruis, hè? Het lijkt er wel een beetje op, ja. Ik ga even naar deze kant. Wat is dit?
Een zwaard.
Een zwaard, heel goed. Degene die gemaakt heeft, die zal er trots op zijn dat ik het goed herkent. Dat is fijn. Dit is een zwaard. En wat kun je met een zwaard doen?
Iemand bloed maken.
Bloed maken, ja. Iemand pijn doen, dat kun je met een zwaard doen, hè. Vroeger werd een zwaard gebruikt om oorlog mee te voeren. Hè? Tegenwoordig hebben we er allemaal andere wapens voor. Vroeger deden ze dat met zwaarden. Met zwaarden. En wat zouden wij nou moeten doen, zeg maar, als we geen gevechten meer willen hebben? Als we geen oorlog meer zouden willen voeren? Wat zou het dan mooi zijn als we al die zwaarden niet meer zouden hebben? Want als we geen zwaarden, als we geen wapens hebben, kunnen we ook niet met elkaar vechten. Hè? Wat zou je nou van zo'n zwaard kunnen maken? Is er iemand die hier iets van kan maken, denk je? Want het is gemaakt van aluminiumfolie, moeilijk woord. Kun je iets bedenken wat je ook van dit zwaard kunt maken? Is dat moeilijk om er iets van te verzinnen? Wie wil het eens proberen? Je mag hem gewoon zo. Nou is het geen zwaard meer, hè? Zie je dat? Je kunt er iets anders van vouwen. Wie kan er vouwen met aluminiumfolie? Wie wil dat proberen? Wil je het eens proberen? Ja? Eens kijken of je er wat anders van kunt maken. Mag je zelf bedenken wat je ervan wil maken. Het is goed nadenken wat je ervan wil maken. Maar ook niet zo moeilijk te zijn. Misschien kun je een lepeltje maken of zo. Zoiets. Kun je dat, denk je? Daarvan vouwen? Nee, is dat moeilijk? Ja, eens proberen samen. Kijk eens. Nou is het geen zwaard meer, dan is het een lepeltje geworden. Nou, met een lepeltje kun je niet vechten, hè. Kun je geen oorlog mee voeren. Kun je lekker mee eten. Ja. Nou, daar gaat het verhaal wat jullie straks over, gaan horen beneden over. Om anderen te dingen te maken van zwaarden. Van dingen waarmee je kunt vechten. Van dingen waarmee je goed kunt doen. En dat mogen we zelf ook al een beetje leren. Om lief te zijn voor elkaar en vrede te zoeken. Vrede op deze aarde, want er is al veel te veel oorlog. Daar gaan we een lied over zingen. Als je geen liefde hebt voor elkaar, dan worden dromen van vrede niet waar. En als we dat gezongen hebben, dan mogen jullie naar beneden gaan.
Wat leuk voor de kinderen dat jullie ook al een eindje verder zijn dan wat de Bijbel zegt. Want die begint met ploegijzers. Dat de zwaarden omgesmeed moeten worden. En dit is al een lepel waarvan je kunt eten. Mooi bedacht voor de kinderen. Wij gaan nu verder en lezen uit de Bijbel Hooglied 5, de versen 2 tot en met 8. En ik lees u dat voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Hooglied 5 vanaf het tweede vers. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hoor, mijn lief klopt aan. Doe open, zusje, mijn vriendin, mijn duif, mijn allermooiste. Mijn hoofd is nat van de dauw en mijn lokken vochtig van de nacht. Maar ik heb mijn kleed al uitgedaan. Moet ik dat nou weer aandoen? En ik heb mijn voeten al gewassen. Moet ik ze weer vuil maken? Mijn lief stak zijn hand naar binnen. Een siddering trok door me heen om hem. Maar toen sprong ik op. Ik ging hem open doen en mijn handen dropen van mirre. En mirre vloeide van mijn vingers op de grendel van de deur. Ik deed open voor mijn lief, maar hij was weg. Mijn lief was weggegaan. Een duizeling beving mij, toen ik zag dat hij er niet meer was. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde niet. De wachters vonden mij op hun ronde door de stad. Ze sloegen mij, ze verwonden mij, ze rukten me de sluier af, de wachters op de muren. Ik bezweer je, meisjes van Jeruzalem, als jullie mijn lief vinden, wat zeggen jullie tegen hem? Dat ik ziek van liefde ben. Tot zover de eerste lezing. Wij zingen daar nu over met de woorden van lied 430 uit het liedboek, het tweede en het derde vers. Ik heb u lief, o gij mijn leven. Ja, gemeente, het duurde nogal even voordat Thomas uiteindelijk zei, mijn Heere en mijn God. Over deze Thomas lees ik u nu uit het evangelie van Johannes, en daarvan het 20e hoofdstuk vanaf het 24e vers. En ik lees dat in de Herziene Statenvertaling. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. Andere discipelen dan zeiden tegen hem, we hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, dan zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen. en Thomas was bij hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover de lezing van de schrift. Zalig in ieder van u die dit woord met zich draagt in zijn of haar hart. Halleluja. We zingen nu als inleiding op de preekgemeente, waarbij ik een streep wil zetten in dit laatste u voorgelezen bijbelgedeelte, Johannes 20, onder vers 26. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en dan vers 28, en Thomas zei: mijn Heere en mijn God. Wij zingen nu 143, 1, 4, 6 en 9. gemeente, direct na de verkondiging zingen we lied 330 en daarvan het eerste en het tweede vers. Zoals ik u noemde, staan we stil bij Johannes 20, vers 26, het gedeelte waar staat: Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en 28, en Thomas zei: Mijn Heere en mijn God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in Kampen. Wij leven ons leven gewoon, denk ik, allemaal. De een op deze manier, de ander weer op een andere manier. Straks zal ik op verzoek van uw kerkraad voorbeden doen voor Jaap en Beb Noorman, die op vrijdag 9 mei mochten gedenken dat ze 50 jaar getrouwd waren. We zullen bidden voor mensen die ziek zijn, mensen die dementerend zijn geworden. We doen ook voorbeden voor Nico Hulzebos, waarvan zijn moeder is overleden op 101-jarige leeftijd, enzovoort. Ik zal straks de namen allemaal noemen. En misschien hebt u daar allemaal niet zo heel veel mee. Leeft u gewoon het leven van alle dag hier in de stad. En misschien was u, net als ik, afgelopen zaterdag om een uur of twee bij de uitvaart. Ja, ik noem het woordje uitvaart, maar het gaat over de koch. De koch die vertrokken is, Visby. Ik vond het een indrukwekkend gezicht. Al die mensen die er allemaal waren, prachtig om te zien. En dan zie je dat middeleeuwse schip eerst richting Van de Brug varen en dan vervolgens omkeren om die lange tocht naar Visby te gaan maken. Wij leven het leven vaak gewoon te midden van de dingen die allemaal aan het gebeuren zijn. En nu was het op 20 april van dit jaar Pasen. Het is nu pas de derde zondag na Pasen. En wat doet dat ons nou? We hebben paasfeest gevierd. Wat doet dat met ons? Hoe geeft dat nu vorm aan het leven van alle dag? Ja, zal iemand zeggen, ja dominee, als je daar op de kade staat te kijken naar het vertrek van de koggen en zo, moet ik dan ook nog tegelijkertijd aan Pasen gaan staan te denken? Nou, dat bedoel ik natuurlijk niet te zeggen. Maar ik wil wel de vraag stellen, wat doet de opstanding van de Heer Jezus nu in u en in jou en in mijn leven? Want Jezus Christus is niet alleen de levende in het verleden, toen en daar, toen hij opstond uit het graf. Hij is dat vandaag ook. En zo heeft Jezus ook gezegd: Ik ben de opstanding en het leven, en wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En een ieder die leeft, gewoon, zei ik net, we leven het leven gewoon. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid, Johannes 11. Gemeente, daarom is het, als het goed is, dat je naar deze wereld kijkt vanuit de opstanding, zo ook naar je eigen leven. En is dat nou zo? Ik hoop dat u daar allemaal ja op zult zeggen. Als je het leven leeft, of vul je het in met het journaal, met de krant, met de media, die ons laten zien dat de macht van de dood helemaal niet verslagen is. Ja, in die oppervlakkigheid, gemeente, kun je naar de grootmachten en de leiders van deze tijd kijken, naar Trump kijken, naar Poetin kijken, die gezegd heeft, nou ja, wat de Oekraïne betreft, ik wil dan ook nog wel iets aan onderhandelingen gaan doen, maar wat het inhoudt, niemand van ons weet het. Gaat niet alles gewoon door, gemeente? Of kent u die aanvechtingen niet? Wat merk je er nou eigenlijk van dat de macht van de dood verslagen is? Die vreselijke oorlog in de Oekraïne en al die doden, al die beelden uit Jemen en noem het maar op, uit Gaza en die 7e oktober van Israël. We hebben het allemaal nog op ons netvlies staan. Dood alom tegenwoordig. Of denk aan die duizenden die sterven moeten omdat er niet te eten is in Soedan, in Jemen, in Ethiopië en al die andere plekken in de wereld. En denk ook wat er dichtbij gebeurt als het over de dood gaat. Hier bij ons, in de stad, of als mensen van het leven beroofd worden, dat was toch een zekere van de Heuvel, als ik me goed herinner, bij ons in de stad, die gewoon vermoord werd. Dan denk je, kampen, doen we dat hier ook allemaal? Weet je, vaak denken wij, gemeente, wel dat ons huidige levensgevoel bepalend is. En dat het juist in onze tijd is dat mensen vraagtekens stellen bij die werkelijkheid van de opstanding en de overwinning op de dood. Maar dat is niet zo. Vandaag ontmoeten we Thomas. Hij is, zo zou ik willen zeggen, een vertegenwoordiger van de twijfel. Als je niet doet, dan... En ik bedoel, als je niet meedoet in het lezen van de Bijbel, iedere dag weer opnieuw, en je kijkt alleen maar je dagelijkse journaal en je leest de krant. Als het woord van God dicht blijft in je bestaan, gemeente, dan ebt het voordat je er erg in hebt zomaar weg. Thomas. Ja, hij is de eerste aan wie de discipelen zelf van de opstanding van de Heer Jezus vertellen. Ja, die discipelen zelf hebben dat gedaan. Dat is de kring rondom de Heer Jezus, waar Jezus zich heeft laten zien na de opstanding. En bij die eerste ontmoeting na Jezus' opstanding, daar was Thomas niet bij. Het is die gebeurtenis waarvan de discipelen vertelden, wij hebben de Heer gezien. U kunt dat nalezen in Johannes 20, vers 25. En dan staat erbij dat Thomas niet bij die discipelen was toen Jezus bij hen kwam. Hij heeft toen ook niet gehoord dat Jezus gezegd heeft, vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Thomas heeft dus over de opstanding alleen maar van horen zeggen gehoord. En binnen de kerk en de kerken hebben wij voor deze Thomas een naam bedacht. En we noemen hem de ongelovige Thomas. Anderen noemen hem Thomas de twijfelaar. Al is er in de hele Bijbel geen tekst met die term te vinden. Wel klinkt het de mond van de opgestaande Heer Jezus, wees niet ongelovig, maar gelovig. Vers 27 en 29. Ik lees het uit NBV. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Maar kunnen we nu zeggen dat Thomas het best benoemd kan worden met die bijnaam die wij verzonnen hebben. Ongelovige Thomas. Ik meen, gemeente, dat we dat niet moeten doen. Dit Bijbelgedeelte namelijk neemt heel serieus dat te midden van de omstandigheden van het leven, gewoon dat leven wat wij leven, er een diepe existentiële twijfel kan zijn. En dat is heel wat. De Bijbel moffelt dus niet weg wat er in het hart en in het leven van Thomas gebeurd is. Weet je, er kan zoveel in het leven gebeuren dat de twijfel bij je toeslaat. En daarom zou ik ook willen zeggen dat het herkenbaar is wat er met Thomas gebeurd is. Als er de twijfel ontstaat, gemeente, door gebeurtenissen in je leven, dan stel ik de vraag, is het geloof in de levende God er dan helemaal niet meer? Wat denk je dan? Is dan helemaal weg? Als het allemaal op je afkomt ineens, al die gebeurtenissen? Ja. Nou, dat is eigenlijk dus de vraag waar dit Bijbelgedeelte naar de opstanding van de Heer Jezus uit de dood ons bij bepaalt. Kun je nou ook nog zeggen dat geloof en ongeloof als het ware met elkaar verweven zijn in het leven van ons mensen? Verstrengeld zijn. Hier Thomas, zo meen ik, is dat het geval. Thomas, zijn naam betekent vanuit het Aramees tweeling en vanuit het Grieks didymus, wordt er ook bij gezegd, tweeling. En je zou kunnen zeggen, alleen al in die naam komt naar voren wat dit Bijbelgedeelte ons wil laten zien, gemeente. Je zou bijna zeggen dat bij het geloof en ongeloof van Thomas gaat om wat wij wel noemen in een ander verband de Siamese tweeling. Dan zit het aan elkaar vast. Geloof en ongeloof. Thomas die twee bent. Die ook nog belijdenis doet. Denk ook aan een andere gebeurtenis in de Bijbel in Markus 9, wat ons vertelt van een vader die er diep doorheen is gegaan met zijn kind. En die niet weet hoe dat hij de dingen toch op een rijtje moet krijgen voor hemzelf. En dan roept hij het uit, ik geloof Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Ja, ik denk dat het dat is. Thomas zegt toch zelf, na de opstanding van Jezus, als de andere discipelen Jezus hebben gezien, ik kan niet geloven in de opstanding. Hij zegt, ik citeer opnieuw de Nieuwe Bijbelvertaling, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik zijn hand in zijn zij leg, zal ik geloven. Je zou bijna denken, als iemand zo'n zin uitspreekt, gemeente, dan zou je bijna denken, hij heeft eigenlijk zelf zijn eigen bijnaam in het leven geroepen. Ongelovige Thomas. Maar dat is een oppervlakkige lezing van wat er staat. Want als je verder leest in de Bijbel en je afvraagt, is dit nu het enige wat er van Thomas te zeggen valt, dan kom je van alles tegen. Ik noem je ook een paar gedeelten, gemeente. Die laten zien dat Thomas er dan veel positiever uitkomt dan hier op het eerste gezicht blijkt. Johannes 11 bijvoorbeeld. Dat gaat over de opwekking van Lazarus uit Betanië. Dan zeggen de discipelen tegen Jezus dat hij niet naar Betanië gaan moet. Want, ik citeer, de Joden hebben nu onlangs nog geprobeerd te stenigen. En gaat u daar nou weer heen? En wat gebeurt er dan in die groep van discipelen rondom de Heer Jezus? Dan is het Thomas die het woord neemt. En die zegt dan, laten we met hem meegaan, dan zullen wij met hem sterven daar. Nou ja, dat is nogal wat als je dat zegt. Ja, dat doet Thomas. Met hem willen sterven, gemeente. Wat is dat een groot geloof, zou ik willen zeggen. Om zo zonder omwegen dit te zeggen en zo met de Heer Jezus Christus verbonden te zijn, dat je met hem wilt sterven. Ik heb nog een Bijbelgedeelte, Johannes 13, over Thomas. Daarin wordt ons de weg die Jezus zal gaan naar het kruis en naar het huis van zijn vader uiteengezet. En dan is er een groepje bijeen, Petrus en Filippus en Thomas. En die zijn in gesprek met elkaar. En dan wordt met name Petrus, maar ook Filippus, die wordt in dat Bijbelgedeelte gekapiteld. Dat is dat gedeelte, u weet dat wel, wat gaat over het kraaien van de haan naar Petrus toe. Dat later ook gebeurd is. Thomas zegt dan tegen de Heer Jezus, Heer, wij weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen wij nu de weg nemen? En dan op een hele liefdevolle manier zegt de Heer Jezus tegen hem, ik ben dat. Ik ben de weg en ik ben de waarheid en ik ben het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Ja, zo spreekt hij. En als je dat nu allemaal bij elkaar harkt, gemeente uit de Bijbel, dan kunnen we eigenlijk niet langer spreken dus over een ongelovige Thomas. Hij is geen ongelovig mens. Ik zou willen zeggen, twijfelaar, nou ja, ja. Dat heeft hij zelf ook een beetje van gezegd. Ik moet het zien in zijn handen en ik moet het voelen in zijn zij. Deze Thomas is een man van vlees en bloed. En wat wil die nou eigenlijk? Ik denk dat je mag zeggen, hij wil duidelijkheid, gemeente. Duidelijkheid na al die gebeurtenissen die er geweest zijn. En waar wij op 20 april bij stilstonden. Het kruis, het sterven van de Heer Jezus voor onze zonden. En de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Ja, ja. Thomas wil duidelijkheid, gemeente. Waar gaat het nu precies om? Want deze Jezus is die het echt wel, die vraagt. Die heeft ook de tijden doorgeklonken. Is hij dezelfde als de gekruisigde? Als die andere volgelingen getuigen, wij hebben hem gezien, zoals Maria, die hem pas herkende aan zijn stem, en al die andere getuigen van de opstanding. Thomas wil meer, gemeente, zo zou ik het willen zeggen, Thomas wil meer dan het getuigenis van anderen. En dat is mooi, dat zou ik van Thomas willen zeggen. Dat is eigenlijk heel mooi, dat het getuigenis van anderen het eigenlijk niet is. Wie heeft overigens aan u en aan jou het eerst verteld over Jezus? Zou iemand dat kunnen zeggen? Wie heeft je voor het eerst verteld over Jezus? Ja, ik wil het wel zeggen, van mezelf, als van mijn moeder. Ik kan het ook zeggen met de, ja, op moederdag zeg ik dat vandaag dan ook, hè. Mijn moeder, die heeft het als eerste verteld. Professor Gerrit de Kruijf, op jonge leeftijd overleden, heeft een boekje geschreven, zo vlak voordat hij ging sterven. Hij was ernstig ziek, wist dat dat ging gebeuren, maar kon nog dicteren en schrijven. Een boekje dat heet Dichter bij de dood. En dan vertelt hij erover, hoe dat het bij hem begonnen is. Bij zijn moeder, zegt hij ook. Mijn moeder, die in de keuken, in het huis, aan het werk was en dan aan het zingen was, daar ruis langs de wolken, een lieflijke naam, die hemel en aarde verenigde samen. U kent dat wel. Kent gij die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Ja, dat deed Gerrit de Kruijf. Ja, van je moeder het eerst gehoord. Ik kan dat niet vragen aan u allemaal, maar het zou best kunnen dat het bij u ook zo ligt, net als bij mij. Ja, ik zie daar een vroegere, vroeger was je ouderling, hè? Ik zie daar een vroegere ouderling zitten, ook van zijn moeder gehoord. Ja, wat is dat mooi, hè? Als je in een gezin groot wordt, waar deze dingen klinken. Het kan ook van een vader zijn, of een goede vriend, of zomaar hier en daar, flarden mooi, of een keer een kerkdienst binnengelopen. Weten een aantal van u dat nog? Ik moest hier een vorige keer preken. En toen zaten er een aantal jongens op een bankje. Nou, ik maakte toen een praatje met ze. Toen zei ik tegen ze, nou, jongens, gaan jullie ook naar de kerk? Nee, nooit geweest. Maar toen zijn ze toch gekomen. Ik weet niet of wat er later nog gebeurd is. Ik zie jou. Maar was je naam nou ook alweer? Slag.
Karin.
Wat zeg je? Dan moeten we iemand laten komen.
Nee, ja. U
oh, ik herinner je dan. Je hebt er nooit meer aan gedacht. Dat is toch ook wat. En je had gezegd dat je contact... Dus dat moet je wel doen, contact opnemen. Die mensen wonen hier ergens tegenover. En ze zijn toen in de kerk geweest. En ze zeiden achteraf ook nog mooi vonden. Nou, dat zeg je natuurlijk al gauw. Maar in ieder geval, toen waren ze toch gekomen. Dus Karin... Slotboom is het, hè? Ja, Karin. Ik zou zeggen, zoek ze nog even op. Ja. Zomaar een kerkdienst binnengelopen. Het kan op allerlei manieren. Maar met het getuigenis van anderen kun je uiteindelijk niet leven en niet sterven. Ja. Iemand zei ooit tegen mij, dominee, mijn moeder was een gelovige vrouw. En die ging altijd naar de kerk. En die betreffende persoon, die zei het om te zeggen van ja, en ik ken de Bijbel ook de opvoeten die eraan toe, van kaf tot kaf. Maar ja, ik doe er verder niks meer aan, zei hij. Dat kan dus allemaal gebeuren, gemeente. En daarmee red je het niet. Nog met je gelovige moeder, nog met je vriend, nog met kennis uit de Bijbel, het moet om hemzelf gaan. Zoals dat bekende lied zingt, als ik hem maar kennen, hem de mijne weet. U kent dat hier in de christelijke familiekerk of vanuit de catechismus. Wordt de vraag dan gesteld wat je enige troost is in leven en in sterven. En dan is het toch dat je deel, persoonlijk deel hebt aan de levende Christus. Ja, ja. Als je door de Heilige Geest weet, hier al verzekerd te zijn van het eeuwige leven. Zekerheid. En dat was het Thomas dus om te doen, gemeente. Om die zekerheid
te midden van alles wat onrust brengt in het leven, gaat het hem om de kern. Het gaat Thomas niet om vertrouwen in de juistheid van de berichten van anderen over de opgestane, maar om vertrouwen in hem die de weg tot de Vader is. Daar gaat het om. En daarom doet Thomas eigenlijk hier niet anders dan wat de Heer Jezus zelf na zijn opstanding tegen zijn discipelen gezegd heeft. Lees dat maar in Lucas 24. Daar zegt hij, zie mijn handen en zie mijn voeten. Ik ben het zelf, raad me aan. En zie, want een geest heeft geen benen en geen vlees. Zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun zijn handen en zijn voeten zijn. Ja, het gaat Thomas om hem. Die alle barricaden doorbreekt, gemeente. Vers 26 zegt, Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. Ja, dat is een hele barricade als je de deur op slot hebt zitten. Nou, die gesloten deuren, gemeente, die zijn typerend voor alles rondom kruis en opstanding. Misschien weet je het ook voor je eigen leven wel. Ja. Hoe vaak zit ons leven niet op slot? Het kan zomaar in het slot vallen in je eigen bestaan. Ook dus naar boven toe. Naar de Heere God. Vroeger sprak men dan over de gesloten hemel van koper. En ik herken dat wel. Of mag ik dat als dominee niet zeggen? Dat dat zo ineens in je bestaan gebeuren kan. Want vandaag, gemeente, is het wat. Met jouw geloof, met uw geloof. En kun je erover juichen. En morgen, och mens toch, dan is het helemaal niks. Of is dat nou een beetje overdreven als ik dat zo zeg? Dan lijkt het wel alsof je alles kwijt bent wat met geloven te maken heeft. Uit onszelf leven wij mensen zonder open deuren naar boven en met gesloten deuren naar de toekomst. Die gesloten deur van het graf is dan het ultieme beeld. Alles dicht. De deur, de steen, bij ons, grond erover in het graf. En nu heeft de Heer Jezus de deur van het graf opengebroken. Als een soort vervolg daarop komt hij door die gesloten deuren naar binnen. Als vanzelfsprekend. Hij gaat door iedere afgrenzing heen. Ik hoop dat je dat goed hoort. Als je dat ook meemaakt in je eigen leven. Dat het gesloten is. Wij, zeg ik maar, trek ik mezelf dus in. Wij met ons gesloten wereldbeeld. Wat geënt is op de wetenschap, op de natuurwetenschap. Wij proberen met allerlei verklaringen te komen. Maar de opgestane gemeente is de echte doorbreker. Er is uiteindelijk geen weerstand tegen zijn vaak ongedacht en onverwachte komen. Ja, wil ik zeggen, zelfs bij Alzheimer niet. Een aantal van u weten dat ik 13 jaar nog in de amandel, na mijn inmeditaat, 13 jaar nog in de amandelboom gewerkt heb. Daar heb ik het meegemaakt. Gesloten deuren vanwege de dementie. U weet dat waarschijnlijk ook allemaal. Van onze broeder Arie, 91 jaar geworden, en zijn vrouw Lien van Dijk, 89. En dat Arie dementerend is, altijd goed verzorgd is thuis. Dat doe je toch ook al. Als je aan elkaar gegeven bent als man en vrouw, altijd thuis verzorgd. En op een bepaald moment kan het niet meer. We bidden ook voor hem. Als hij aanstaande dinsdag in een verzorgingshuis in Nunspeet wordt opgenomen. We bidden voor hem, maar ook voor zijn vrouw. Ja, die amandelboom heeft mij geleerd. Dat als je trouw geweest bent in de omgang met Gods woord, als je in de kerkdiensten was, dat je dan, je bent dementerend geworden. Dat er dan wonderen ook gebeuren. Ik heb het gezien. Mensen die zo met hun hoofd omlaag op de tafel lagen. Ik heb veel gezongen met de mensen daar. En dan begon je te zingen. God heb ik lief, want... En dan was het er al. Dan kwam dat hoofd omhoog. En dan werd er meegezongen. De verwondering dat God er is. Zingen met hem, de levende God in Christus Jezus. Die binnenkomt. Dwars door de gesloten deuren van die ellendige ziektegemeente. Of dementie of Alzheimer. En zo komt Jezus bij Thomas binnen. Die beslist niet zou gaan geloven als hij de littekens niet zou zien. Daar is Jezus. Ineens. Met zijn vrede goed. Vrede, zij u. En dan komt het er bij Thomas ineens uit. Mijn Heere en mijn God. Niet wat anderen zeggen of getuigen van de opstanding. Maar hij zelf. Hij doet ertoe. In Johannes 14 staat, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Kijk, dat zegt Thomas hier nu. Mijn Heere en mijn God. Dat is precies een laag dieper dan wat Maria in de tijd zei, toen zij hem herkende en uitriep, Meester. Het gaat ook uit boven alles wat er in dit 25e vers staat. Wij hebben de Heere gezien. Het is een hele diepe, persoonlijke verwondering, gemeente, dat de levende God zich gemeld heeft in het bestaan van een mens. Thomas die zegt, mijn Heere en mijn God, dat is een diepe, innerlijke, existentiële betrokkenheid, gemeente. Ja, gelukkig zijn zij, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling, die niet zien en toch geloven. En dat woordje staat er oorspronkelijk niet in de grondtekst, al heeft hij... Heeft de NBV en ook daar zien de Statenvertaling dat toegevoegd. Thomas zegt hier, mijn Heere, mijn God, dat is het. Dat is de eigenlijke betekenis waarmee we kunnen gaan. In leven en in sterven, gemeente. Ja. Mijn Heere en mijn God. Voor u kan het en voor mij kan het niet met iets minder, gemeente. Het zal altijd moeten gaan om de dingen van het geloof, om een diepe persoonlijke betrokkenheid. Dat wil zeggen dat jou en uw bestaan, zeg maar in al die persoonlijke omstandigheden, moet gaan om het leven, coram deo. En dat vraagt heel je bestaan. We hebben dat geleerd vanuit de tijd van de reformatie. Ik heb het niet expres over de reformatie, nu we een nieuwe paus hebben gekregen in de gemeente, want ook in de Rooms-Katholieke Kerk klinken hele bemoedigende berichten, ja. En nu heb ik u ook nog gelezen uit Hooglied 5. Ja. U weet wel, dat Hooglied kan op heel verschillende manieren gelezen worden. Het hangt er maar vanaf in welke traditie dat je staat. Gaat het over de liefde tussen een man en tussen een vrouw? Nou, dat is prachtig om dat te lezen. Of gaat het om andere dingen in dit bijzondere Bijbelboek, wat in onze kanon is opgenomen? Wel, van de Joodse uitleg, gemeente, van het Hooglied is bekend dat de rabbijnen het lied der liederen, zo heet het ook wel, gelezen hebben in samenhang met het geheel van de schriften. Dat is dus op een allegorische wijze. Het Hooglied is een lied van de hoop. En die hoop houdt in dat de Messias komt. Ga je verder in de vroege kerk bij Augustinus, die beziet het Hooglied vanuit het Nieuwe Testament en bezingt het als het huwelijksmysterie tussen Christus en de kerk. De bruid is de kerk, het lichaam van Christus. En dan komen we bij de reformatie, in die traditie staan wij, uit welke kerk dat je ook komt, ja... Maarten Luther, die ziet in bruidegom en bruid ook Christus en de kerk, de ziel. En die lijn is zelfs doorgegaan tot in de muziek, u weet dat ook wel. Verschillende kantaten van Johann Sebastian Bach zie je dat gebeuren. Denk aan de beroemde Matthäus Passion. Steeds is de bruidegom Christus en de bruid is de gelovige ziel, de kerk, de gemeente. Denk aan kantaten 157, gemeente. En u laat het Hooglied ontzien dat dwars door alles van mensen heen, het gaat om de liefde van Christus. Want het gaat om meer dan de nabijheid van een aardse geliefde. Wij vallen bij elkaar weg. Maar de liefde van Christus, gemeente, die valt nooit weg. We lazen hier van de bruid die sliep, maar haar hart waakte. In haar wachten op de stem van de bruidegom. De liefste die aanklopte. Doe me open. En ik stond op om mijn liefste open te doen. En dan staat er in het 6e vers. Ik zal het u voorlezen. En ik deed open voor mijn lief. Maar die was weg. Mijn lief was weggegaan. Een duizeling beving me. Toen ik zag dat hij er niet meer was. Ik zocht hem. Maar ik vond hem niet. Ik riep hem. Maar hij woorden niet. En dan zegt die bruid tegen de wachters die de ronde deden. Als je mijn liefste vindt, wat zul je hem dan vertellen? Dat ik ziek ben van de liefde. En zo was het, gemeente, met die bruid was, zo was het ook in het leven van Thomas, zou ik willen zeggen. Die zei, laten we ook met hem gaan om te sterven. En dan is geloven niet meer iets wat erbij hoort, maar dan raakt het je in de diepste diepte van je hart. Mijn Heere en mijn God, zelfs als de deuren naar je gevoelen gesloten zijn. Als je geliefde er ineens niet meer is, waar is God nou toch? Wacht niet, gemeente, aarzel niet, stel niet uit zoals die bruid. Want uitstellen, totdat je oud geworden bent, of ook in een of ander verzorgingshuis beland bent, dan kan het voor eeuwig te laat zijn. Thomas, het was hem werkelijk te doen, gemeente, om Jezus de gekruisigde en de opgestaande, ja meer nog om de levende God, die zijn zoon gaf, tot een voorkomen behoud van zondaren. Verwonder u erover, lieve mensen, dat hij vandaag ook tot ons komt. Ook al zitten bij u misschien de deuren van uw leven op slot. Hij komt, opdat u voor het eerst of opnieuw zult zeggen, mijn Heere en mijn God. Amen. U scriba, gemeente, gaf mij een aantal namen door, een aantal situaties van mensen waarvoor in deze dienst gebeden moet worden. Ik noem u als eerste broeder Nico Hulzebos. Daar bidden we voor, want zijn moeder, zoals ik u zei, is vrijdag op 100-jarige leeftijd overleden.
Dat is heel wat voor Nico, die is zoals die is. 101 zei ik dat, hè? Zei ik dat niet? Oh, dan heb ik dat gewoon verkeerd gedaan. Ja, maar de bedoeling is dat ik 101 zei. Dat zeg ik nu nog een keer. 101. Ja. En Nico Hulsebos, is die in de kerk? U bent Nico Hulsebos. Oh, nou, dat is heel prachtig dat je er bent. Fijn. Ja. Dan hoort u dat we samen zullen bidden voor uw moeder. Apart, hè? Op moederdag. Maar dat doen we wel. En dan ook voor Arie, 91, en zijn vrouw Lien van Dijk. Onze broeder is dementerend. Kan dus niet langer thuis verzorgd worden. Ik noemde u al dat hij dinsdag wordt opgenomen in het verzorgingshuis Nunspeet. We bidden voor onze broeder en zuster in deze moeilijke weg. De kerkraad vraagt mij ook om te bidden voor de examenkandidaten die afgelopen vrijdag met hun examen zijn begonnen. Wie was dat hier in de kerk? Wie zijn dat hier in de kerk die examen hebben gedaan? Waar? Waar zit iemand? En ging het een beetje? Ik? Je hoopt van wel, ja. Nou, ik zou hetzelfde zeggen, hoor. Je weet nooit hoe het allemaal gaat. Nou, voor jou bidden we dan. Hoe is jouw naam? Wouter. En je bent de enige hier. Ja. Wouter, we bidden voor Wouter. We danken met Beb Noordman en Jaap. Die afgelopen vrijdag mochten we denken dat ze 50 jaar getrouwd waren. Waar zit Jaap en waar zit Beb? Kunnen die naar helemaal erachterin? Nou, geweldig dat je 50 jaar getrouwd bent. Dat is een heel eind, hè? Ik moet nog een paar maanden wachten als het me gegeven wordt. Dan is het bij ons ook zover. 50 jaar, ja. En nog in redelijke gezondheid, schrijft de kerkraad. Nou, ik hoef niet meer te vertellen, dat schrijft de kerkraad ook, om voor te bidden dat het vandaag moederdag is. Ja, nou, we doen in de kerk al mee met die commerciële activiteit. Daar raken we niet van in de war. We bidden dus ook voor de moeders. Ja, wat ze allemaal betekenen in allerlei situaties. Ja. Nou, ik ga niet op al die situaties in de gemeente, u kent het allemaal wel. Dat het moeilijk kan zijn, de vrouw doet het je moeder. En als dat zo is, dan moet je het niet laten zitten. En als het heel goed is, dan moet je maar doen net als die kinderen hiervoor in de kerk, die in de vroege ochtend al een ontbijtje gebracht hebben of iets anders bij hun moeder op bed. Laten wij nu gemeente samen danken en bidden. We hebben het samen gezongen, Heere, barmhartige en getrouwe God. Uw woord dat spreekt in alle talen, heeft uit het graf ons opgericht. En doet ons in vrijheid ademhalen en leven voor uw aangezicht. En dat bidden we om, dat dat ons bestaan mag zijn. Bij alles wat er gebeurt, dat we leven vanuit die hartelijke, innerlijke betrokkenheid met u, dat uw woord een wegwijzer, een gids op ons levenspad is. Wilt u dat geven? We bidden dat ook voor Nico, die zijn moeder nu heeft moeten missen. Wees hem nabij en draag hem in uw liefde en in uw ontferming. En alle die hem lief en dierbaar zijn. We danken u wat die moeder voor hem heeft mogen betekenen. Ook in moeitevolle omstandigheden. We doen voorbeden voor Arie en Lien van Dijk. Nu Arie opgenomen moet worden in Nunspeet. Heren, wij kunnen elkaar niet missen. En dan is het in onze samenleving ook nog zo dat je niet vlak bij huis ergens kunt zijn in de amandelboom. In een of ander tehuis, maar dat je dan helemaal naar Nunspeet moet. Ik bid u voor deze twee mensen, Arie en Lien. Ik wil u vragen, barmhartige God, en de gemeente vraagt dat mee. Wilt u hen dragen in deze moeilijke weg? Geef dat elkaar niet vergeten. We bidden dat ook voor Henry Lentink, die De gemeente weet het, welke ziekte dat er in zijn leven zich in de tijd al geopenbaard heeft. Dat hij nou terug mocht komen, jongsleden, donderdag uit het ziekenhuis, daar danken wij u voor. En dat ook nog van op die dag, donderdag, dat zijn trouwdag was, wilt u hem zegenrijk nabij zijn, heren. En dragen in uw ontferming. En geef dat het in zijn leven telkens mag klinken. Mijn heren en mijn God. We danken u met Jaap en Beb Noordman, die afgelopen vrijdag, de 9e mei, 50 jaar getrouwd waren. Draag hen, heren, in uw liefde en ontferming. En we loven en prijzen uw naam dat ze hier in de gemeente met zoveel mogen optrekken. Hoe goed en hoe zegenrijk is dat u heeft, broeders en zusters in Christus Jezus. En daar danken wij u voor, heren. We willen u ook danken dat er hier in de gemeente, in ieder geval in de kerk vanochtend, één examenkandidaat is, Wouter, die zijn, ja, die niet precies weet hoe het allemaal afgelopen is en hoe dat af zal lopen. We bidden voor hem dat hij helderheid van geest heeft bij de voortgang van de examens de komende tijd en dat hij slagen mag. Ja, dan mogen we toch bidden, heren. En dat zal hij ongetwijfeld zelf ook doen. Geef wijsheid en inzicht en geef dat hij zo aan het begin van zijn volwassen bestaan een weg mag vinden waardoor hij datgene wat hij graag wil ook inderdaad zal kunnen bereiken. Ja, we weten allemaal dat het vandaag Moederdag is. En hoe goed is het als je opgegroeid bent in een gezin waar een moeder was, waar een moeder ook bleef, die niet weggegaan was door ernstige ziekte of door de dood, door de scheiding, te midden van de gebrokenheid van deze wereld. Bidden u voor moeders die vaak van alles moeten doen. En als er geen moeder is, hoe zwaar kan het leven dan zijn? Zo bidden we voor al die moeilijke situaties in gezinnen. Maar we bidden ook en danken ook voor al die moeders die zoveel mochten betekenen. Altijd weer, tot op ons sterfbed, roepen we om onze moeder. Ja. En als het goed is, daar bovenuit ook, mijn Heere en mijn God. Heere, u kent alle dingen. U weet ook dat het niet altijd zonneschijn is in gezinnen. Dat moeders het vaak ook moeilijk kunnen hebben in de omgang met hun kinderen of met hun man. Och Heere, wil u toch maar geven dat u heerlijk woord zeggenschap heeft in alle die in gezinnen betrokken zijn op elkaar. En stel zo het evangelie tot een zegen, te midden van alle gebrokenheid. Geef toch dat er een keer komt, barmhartige God, in al datgene wat er in deze wereld gebeurt. We bidden u voor deze wereld. En we geloven dat u het bent, die alle dingen draagt door het woord van uw kracht, ook al begrijpen we er niets van. Dat rare gedrag van iemand als Trump, en dat wonderlijk rare gedrag van iemand als Poetin, en al die andere leiders in deze wereld, waarvan wij denken, het gaat hen allemaal om zichzelf. En daarom bidden we, wilt u een keer geven, Heer. En wilt u toch schenken dat mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen, en kan het zijn een verantwoordelijkheid waarvan uw woord in Oude en Nieuwe Testament spreekt, dat deze mensen leiding mogen geven. Ontfermt u zich over deze wereld en ontfermt u zich over de kerk in de wereld. We danken u dat er een nieuwe paus is. En wellicht zijn er mensen in de kerk die bij zichzelf denken, sinds wanneer bidden wij in de christelijk gereformeerde kerken of in de protestantse kerk in Nederland? Vroeger de Nederlands hervormde kerk voor de Roomsen. O Heer, we danken u dat er vanuit de
het overlijden van Franciscus en het aantreden van deze nieuwe paus Leo de XIV. En naar de wereld rondom ons heen een getuigenis uitgaat over wie Christus is. En geef dat we kunnen begrijpen, Heer, dat mensen in een andere traditie staan en nochtans de naam van Christus noemen. Want uw woord zegt het toch. Ook als Christus onder een deksel gepredikt wordt, en dat kan bij ons in onze eigen kerk zijn, dat kan bij de Rooms-Katholieken zijn en al die andere christelijke kerken die er zijn, maar als Christus maar gepredikt wordt, en daar bidden we om, dat dat mag gebeuren. Ten slotte bidden we voor uw eigen volk Israël, waar wij eigenlijk geen raad mee weten. Ja, uw woord is klip en klaar. En we willen graag de liefde uitdragen voor uw eigen volk Israël. En tegelijkertijd, heren, moeten we ook maar hardop zeggen en tot u brengen dat we niet begrijpen dat geweld wat er nu plaatsvindt ook allemaal maar door kan gaan. Daarom bidden we erom. Voor de moeders daar en kinderen en al die anderen die lijden onder het geweld. Wij weten heel goed wat er op 7 oktober gebeurd is. En waar nog steeds die gevangenen met een bewuste reden worden vastgehouden door die terroristische organisatie Hamas. Dat weten we allemaal wel, heren. En toch, er is zoveel leed en daarom bidden we u, die alle dingen draagt door het woord van uw kracht, ontfermt u zich over dat gebied. En al die gebieden waar oorlog gevoerd wordt. En geef vrede, heren, zoals dat gehoord is, de mond van de vredestichter, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan nu nog een keer zingen, nadat we onze gaven gegeven hebben. Dat zal dan door een diaken of ouderling verder worden aangekondigd. En die bidt ook voor die gaven. En als er gecollecteerd is, bid je dan, dat doe je van tevoren al. Na die tijd. En daarna zingen wij Psalm 25, het 7e vers. Over de verborgen omgang met God. Gods verborgen omgang vinden de zielen waar zijn vrees in woont. 25, het 7e vers.
Graag volg alleen gebed om een zegensvraag over de gedaan. Groot God, bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. We loven en prijzen uw naam. Maak ons gaven tot een zegen voor deze wereld. Op weg naar uw koninkrijk. Amen.
Oh, Kijk, daar staat zo'n jongetje te zwaaien. Kom eens even hier, als je wil. Wil je dat even doen?
Hoe heet jij?
Kom even. Durf je dat?
Ja, joh. Hoe heet je precies, Jurien?
Juda.
Prachtige naam. Zeg, luister, want ik stond te kijken. Ik dacht, waar zit dat lepeltje nou bij jou? Want het lijkt wel of dat je een harnas aan hebt. Maar laat maar even zien aan de mensen. Ja, alleen op de achterkant zie ik het. Maar aan de voorkant, wat is dit?
Een hamer.
Een hamer. En wat is dat? En waar heb je die hamer en die tang voor nodig? Weet je dat? Is het je vader timmerman? Ja, die kan goed timmeren. Maar kijk, die hamer, daar kun je iemand mee slaan. Die nijp, kun je hem mee knijpen. Je kunt hem misschien beter achterom draaien. Want als ik het goed begrepen heb, hoe straks. Wat is dit trouwens?
Een zaag.
En een zaag, zie je wel. En kijk, aan de achterkant zie ik een hart. Zullen we dat aan de voorkant zetten? Vind je dat goed? Ja, want dit is net een harnas wat je aan hebt. Als je een harnas aan hebt met een hart, dan begrijpen de mensen direct, wat staat hierop? Op dat hart is er wat geschreven.
Vrede.
Heel goed. Nou, jongen, ga in en leef in vrede. Gemeente, laten wij nu onze harten opheffen tot God en draag dan met u de zegen des Heren. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.